We hebben een studie over oudsten in de gemeente met Wout van Wijngaarden. Vooraf lezen we uit de Bijbel 1 Petrus 5, vers 1 tot en met 5. Het gezag in de gemeente. Ik doe een beroep op de oudsten onder u. Als uw mede-oudsten en als ooggetuigen van Christus lijden, en omdat ik evenals u zal delen in de luister die binnenkort zal worden geopenbaard, vraag ik u: hoed Gods kudde waarvoor u de verantwoordelijkheid hebt. Houd goed toezicht. Niet gedwongen, maar vrijwillig, zoals God dat wil. En niet om er zelf beter van te worden, maar met belangeloze toewijding. Stel u niet heerszuchtig op tegenover de kudde die aan u is toevertrouwd, maar geef het goede voorbeeld. Dan zult u, wanneer de hoogste herder verschijnt, de krans van de luister ontvangen die nooit verwelkt. En u, jongeren, moet van uw kant het gezag van de oudsten erkennen. Overigens, in de omgang met elkaar moet ieder van u altijd de minste willen zijn. Want God keert zich tegen hoogmoedigen, maar aan nederigen schenkt hij zijn genade.
We gaan met elkaar kijken naar hoe dat onze gemeente bestuurd wordt. Elke gemeente wordt bestuurd. En dat is erg belangrijk. Dat we daar ook voor hebben en dat we dat ook goed begrijpen. Nu, wij zijn mensen van de Bijbel, dus het is heel belangrijk dat wij ontdekken welke bestuursvorm God vraagt in de Bijbel. Want dat is toch de wijste, zeer waarschijnlijk. Nu is dat niet zo eenvoudig hoor, want eindelijk is daar niet zo'n, ja, over de kerkvorm is niet zoveel openbaar, maar vooral over de gemeenschap tussen mensen. En die gemeenschap tussen de mensen heeft door de eeuwen heen ook heel veel bestuursvormen gecreëerd eigenlijk. En niet al die bestuursvormen kunnen we terugvinden in de Bijbel. En we gaan, voordat ik over de oudsten praat, eerst u even wat laten zien welke bestuursvormen, welke kerkbesturen er zoal zijn. Maar dat is heel belangrijk dat u dat gaat begrijpen. Ja, dus welke bestuursvorm zijn er zoal bij u bekend? En het eerste is dat de episcopaalse bestuursvorm. Daar zijn we mee opgegroeid. Dat is eigenlijk wat in de Rooms-Katholieke Kerk te vinden is. Episcopos, dat betekent opziener. Daar komt ook het woord bisschop vandaan. Dus in de Rooms-Katholieke Kerk hebben de bisschoppen het hoogste gezag. Die hebben het leergezag. Dat is ook door de eeuwen heen natuurlijk zeer sterk gehandhaafd. Zo zelfs zo sterk dat men de Bijbel daaraan onderworpen heeft. Dat er grote tijden geweest zijn dat wanneer de Bijbel opkwam, hè, nu 500 jaar geleden, men de Bijbel tot een verboden boek gemaakt heeft. Omdat men niet toestond dat er een gezagsbron zou zijn die het gezag van de bisschoppen zou ondermijnen. En dan heeft men ook allerlei leerstellingen, heeft men natuurlijk geïntroduceerd, met name dat het leergezag en dat de uitleg van de Bijbel alleen door de bisschoppen kan. Nou, 500 jaar geleden hebben we dan de reformatie gekregen met Luther, die eigenlijk daar met grote macht tegenin gegaan is en gezegd heeft: de Bijbel hoort in elk huis en de Bijbel heeft gezag. Nu, dat werd erg zwaar ervaren door de Rooms-Katholieke Kerk. En dat is vooral omdat het gezag in vraag werd gesteld. Maar er zijn twee verschillende episcopaalse systemen. Je hebt dus de Rooms-Katholieke Kerk, maar je hebt ook de Anglicaanse Kerk. En de Rooms-Katholieke Kerk heeft verschillende niveaus. Heeft de paus van Rome, je hebt kardinalen en dan heb je aartsbisschoppen en bisschoppen, priesters en diakenen. De meesten weten dat niet, maar in de Rooms-Katholieke Kerk, een van de belangrijkste pijlers van de Rooms-Katholieke Kerk is de apostolische successie. Ik weet niet of je weet wat dat is. De apostolische successie betekent dus eigenlijk dat zij geloven dat door een onderbroken keten van handoplegging. Vanaf Petrus, allen die een taak hebben in de kerk, die handoplegging hebben gekregen. Dus Peter is daarmee begonnen en zo is dat uitgedijd. Dus er is geen priester die ingewijd is, die niet in de keten van handoplegging staat. Die hebben dan van de bisschoppen handoplegging gekregen. En de bisschoppen hebben dat gekregen van andere bisschoppen of van de paus. En zo is leiderschap heel sterk bepaald door die keten van handoplegging. Apostolische successie. Dus dat is het doorgeven van de apostolisch gezag. Dat betekent dus ook dat bijvoorbeeld ik, al heb ik 40-jarige dienst, heb ik geen enkele bediening en gezag in de Rooms-Katholieke Kerk. Ik mag daar ook niet komen. Als ik daar uitgenodigd word om te spreken, dan mag ik niet officieel op het altaar komen of op het platform komen. Dan mag ik hoogstens achter het spreekgestoel te staan. Ik mag ook de hostie niet gebruiken of bedienen. Omdat dat allemaal in die apostolische successie zit. Dat zit allemaal in die... Dat klinkt voor ons naar, maar dat bepaalt de enorme stabiliteit van de Rooms-Katholieke Kerk. Je kan daar bommen op gooien, maar dat gaat niet bewegen. Nu, dat is de sterkte van het instituut, maar dat is het zwakte van de christelijke inhoud. Dus dat is enorm. Ook na de enorme schandalen die er geweest zijn in België, hebben nog niet de bisschoppen gehoord die echt berouw hadden en tot God geroepen hebben. Dat is voor ons dan buitenstaanders, dat trilt op de fundamenten, maar dat trilt niet. Door de eeuwen heen is dat zo geweest. De bisschoppen hebben geen gezag zonder de paus. En de paus die bestuurt in plaats van Christus. Nu, in de Anglicaanse kerk heeft men mindere niveaus van gezag. Maar ook daarin heb je dan wel die verschillen in dat episcopaalse. Dus wat er in Rome beslist wordt, dat geldt voor de hele kerk wereldwijd. En welke uitspraken de paus doet, zijn apostolische gezag dat hij heeft, dan een onfeilbaarheid van de paus. Nu, dat is wel heel duidelijk afgebakend, dat kan hij niet zomaar doen. Maar uitspraken die hij doet, ex cathedra, worden dan het gezag van de kerk. Ook al gaat dat tegen de schriften in. Want de schrift in de Rooms-Katholieke Kerk is ondergeschikt aan de kerk. Nu, dat is voor ons heel vreemd. Dus dat betekent eigenlijk, wij zeggen nee, de kerk bestaat uit ons. Er is geen kerk. Een gebouw is een gebouw. Daar kan je een bulldozer tegenaan zetten. Maar bij de Rooms-Katholieke Kerk is dat niet zo. Dus de kerk is iets tussen mensen en God in. Is iets aparts. En dat is natuurlijk niet goed, maar zo is het. En die kerk en dat gebouw is zeer heilig. Dat is ingewijd. En als een gebouw niet meer gebruikt wordt, wordt het uitgewijd. Hè. Dat is een officiële rite, waarin men dan de zegen van dat gebouw wegneemt. Nou, dat heeft ook te maken met de hostie, met de wijze waarop zij met de Eucharistie omgaan. Dus in elke kerk vind je dus een tabernakel. En in die tabernakel worden de hosties, die dan de consecratie gehad hebben, op het gezagswoord van de priester, die over zijn, worden bewaard in de tabernakel. En daar is een lamp boven, u kent dat allemaal beter dan ik. En elke kerk is daardoor een kerk, een plaats waarin Christus is. En die is dan wereldwijd met die hosties. En wij zeggen, nee, dat klopt allemaal niet, ja.
Die Anglicaanse kerk, die zich niet wil, de apostolische successie, betekent dat dat op een
Nee, jij praat wel een ander niveau. Kijk, de Anglicaanse kerk is een aparte constructie eigenlijk. Dat is eigenlijk door politieke beslommeringen is dat uit elkaar gegaan. De Anglicaanse kerk heeft eigenlijk de theologie van het protestantisme en die heeft de liturgie van de Rooms-Katholieke kerk. En Hendrik was dat, ja. En dat, ja, dat was met trouwen en scheiding heeft dat te maken, ja. Ja. Ja, dat is de koning. Ja, dus dat is inderdaad. En dat is ook natuurlijk een van de grote problemen. Is dat in die bestuursvorm ga je dus ontdekken dat. Dat onze bisschoppen bijvoorbeeld, die hebben dus echt politieke macht. De bisschoppen behoren bij de, eigenlijk het regeren van het land. Wij geloven dat gewoon allemaal niet. We zeggen nee, de kerk is niet verbonden met de overheid. We willen wel invloed hebben op de overheid, maar we willen niet hebben dat de overheid invloed op ons heeft. Dat gaat niet. Dus daar is een groot onderscheid tussen geestelijken en leken. Nou, dat is iets wat erg moeilijk is om eruit te krijgen. Ik merk dat telkens weer, ook in onze kringen nog, dat er nog ingebakken zit. Hè. Maar dus ik ben niets meer dan een ander. Ik toon dat ook altijd met het avondmaal vieren bij ons in Herentaals. Hè. We hebben afgelopen zondag een avondmaal gehad, dat doen we één keer in de zoveel tijd. Dan hebben we een grote tafel, dan moet iedereen naar voren komen. En ik verwijder mij dan altijd. Ik zeg dan, ik bedien dat niet, want dat bedient de Heer Jezus. En niemand anders. U zelf moet komen en u ontvangt dat van Jezus. En ik doe dat heel bewust, dan zeg ik, en ik verdwijn. En ik loop dan ook weg. Ik heb de dienst, ik spreek en... En alles wordt klaargemaakt en dan zeg ik, kom maar, kom aan de tafel, de Heer Jezus ga je bedienen. Nu, je mag dat best ook wel anders doen, maar ik wil dat dan neerzetten, dat ik heb net zoveel behoefte aan dat brood en die wijn, als wie anders ook. Niemand is meer in onze kringen en niemand is minder. Nou, betekent dus dat in deze kerkbestuur... er een grote afstand is tussen gelovigen en de leiding van de kerk. Wat absoluut in de schriften niet voorkomt en niet mag. Ja. Ja. Ja, hoe moeilijker het wordt, hè? Ja. En daarom zal de Rooms-Katholieke Kerk zal niet moven, maar daarmee is het ook een zeer starre beweging, hè? Een ongelooflijke, onwrikbare beweging en staat niet open voor een gezag van buitenaf, hè? Dus het woord van God bijvoorbeeld, hè? Dat, maar het geeft maar aan dat... Dat daar zijn wij mee opgegroeid. Als je in dit land bent, dan denk je aan een kerk. Wij denken ook, als we aan een kerk denken, denken we aan een gebouw. In de Bijbel is dat helemaal niet zo. In een gebouw is in de Bijbel totaal buiten beeld. Een gebouw is gemakkelijk. Dus het voordeel van dit is ook dat, ja, er is een stem. Hè? We zijn dus natuurlijk, bij bepaalde dingen zijn we erg dankbaar dat er een wereldwijde stem is. Er is een morele kracht. Het nadeel is dat wanneer die ene stem verkeerd gaat, dat er wereldwijd verkeerd gaat. En in die situatie zitten we ook. Hè? De huidige paus is heel populair en heel de wereld veert weer op. Maar deze paus die gelooft echt dat je als moslim tot God kan komen. Of je nou hindoeïst bent of boeddhist of christen. Dat maakt ook niet uit, dat zegt hij ook openlijk. En dat is natuurlijk heel ernstig. De uniciteit van Christus gaat dan weg. Maar dat heeft natuurlijk te maken met deze bestuursvorm. Dat is plus dat er door de eeuwen heen natuurlijk allerlei dingen gebeurd zijn op dat niveau. We weten dat in de middeleeuwen er twee pausdomen ontstaan zijn. Je kan nog naar Avignon gaan in Zuid-Frankrijk, de paleizen nog zien van de paus. Er zijn er twee geweest. Er zijn er ook verschillende zeer dubioos gestorven. Dat is recent, hè, in de tijd dat ik leef, zijn er een paar geweest waarvan we niet weten hoe zit dat nu eigenlijk precies. Ja. Ja. En dat heeft natuurlijk te maken met wanneer een paus afwijkt van wat de curie wil, dat er best wel dingen gebeuren die de Heilige Geest niet zo welgezind is, weet je. Ja. Nou goed, er is een andere kerkbestuur, die is dan in het protestantisme erg in trek, en dat is de presbyteriaanse bestuur. Daar moet je even goed opletten om te begrijpen wat dat is. De presbyteriaanse kerkbestuur betekent dus eigenlijk dat oudsten uit de gemeente zelf, leiders uit de gemeente zelf, de leiding nemen over de plaatselijke kerk. In een kerkenraad. Hè? Dus een groep van oudsten die dus de kerk bestuurt. En die hebben dan gezag in de plaatselijke groep. Maar het presbyteriaanse systeem heeft dan een niveau hoger. Die heeft twee niveaus. Namelijk die heeft ook een provinciale bestuur. Dat wil zeggen dat al die kerken, die komen dan samen in een provincie, of hoe een klas is. Dat kan men dan bepalen, dat kan men indelen. En die komen dan samen één of twee keer per jaar. En die bespreken dan met elkaar de grote lijnen van die kerk. En dat betekent dus wat er daar besloten wordt, dat wordt dan naar beneden toe als gezaghebbend beschouwd. Dus dat betekent dat er is geen paus of zo. Er zijn ook de mensen uit de groep zelf, maar de groep zeg maar van hoogstraten zou in dit systeem ook beslissingsrecht hebben in de gemeente van Herentals. Begrijp je? Omdat je dat gezamenlijk doet. Dus dan ben je een kerkgenootschap en dan beslis je op die vergaderingen welke grote lijnen je in de welke grote lijnen je met elkaar afspreekt. En die zijn dus ook bindend voor elke plaatselijke gemeente. Nou, we noemen dat de presbyteriaanse kerkbestuur. Nu, dat is zeker een hele goed bestuur. Maar daar kunnen ook allerlei noden uit voorkomen. Omdat als een kerk rechtzinnig is, is dat fijn, maar ja, als er in de breedte toch weer verkeerde leer binnenkomt, dan krijg je dat heel snel over de hele groep. Nou, het bestuur dat wij kennen, dat wil zeggen het VEG bijvoorbeeld, waar ik bij betrokken ben. Ook het ECV ook wel, de Pinksterbeweging. BZ is natuurlijk een organisatie. Die hebt dat wat anders. We noemen dat de congregationalistische kerkbestuur. Wat is dat dan? Dat betekent dus dat het gezag van de kerk is uitsluitend in hoogstraten. Dat betekent dus dat wij hebben dat systeem. Dus je hebt in Herentals bijvoorbeeld, heb je een groep oudsten. Die hebben enkel gezag in Herentals. Die hebben niks te zeggen in Westerlo, die hebben niks te zeggen in Hoogstraten, die hebben niks te zeggen in Westerlo is een dochter van ons, zeg maar, een dochterkerk, maar die hebben daar niets te zeggen. Dus dat elke groep heeft zijn leiders uit hun midden, die ook de gemeente verkiest, en die hebben dus, die doen het met elkaar. En in wezen is die oudste in dit systeem, is niet degene die de gemeente leidt in de zin van een bedrijfsleider of zo, Maar die voert uit wat de hele groep beslist. Dus dat zijn dienaren van de groep. Maar die leggen we dus verantwoording af aan de groep zelf. Ja? Nou, dat is... Dat heeft grote voordelen, maar heeft ook nadelen. Voordelen is dat je... Ja, je eigen koers kan varen als gemeente. Het nadelen is dat je allemaal apart het water uitvindt, of hoe noem je dat, hè? Dus dat je eigenlijk niet gebruik maakt van wat anderen hebben gedaan. En je helpt, iedereen schrijft zijn eigen dingen, weet je wel. En ook al snel, wij als kinderachtige mensen beschermen dan onze groep, terwijl het zo goed is om met elkaar op te trekken. Dus wat wij dan hebben in het VG, hebben we een combinatie van die twee. Met een hoofdaccent op die. Dus wat doen wij? Wij hebben 31 gemeentes. En wij komen regelmatig met al die gemeentes samen, met de oudste. We hebben dat vorige week zaterdag gehad. En daar bespreken we grote lijnen. Maar, en we hebben een kader die we met elkaar afgesproken hebben, waar we niet overheen mogen. Dus als er dwaalleer binnenkomt, dan roepen we op dat dat niet kan. Maar dan gaat het echt om dat je bijvoorbeeld de godheid van Christus loochent. Dat je overgetuige wordt. Of dat je kinderen begint te dopen. Dan zeggen we, nee, dat gebeurt niet. Maar je kan zelf heel je sfeer bepalen, je sprekers bepalen, je accenten leggen. Dus dat is de bestuursvorm zoals wij die kennen. Dan heb je nog een vierde, die kennen we allemaal wel van de vergadering der gelovigen. Nu dat is een beetje verwaterd, maar je hebt dus een geweldige stroming gehad die onvoorstelbaar veel betekend heeft, ook voor de evangelische wereld. En dat is de vergadering der gelovigen. Dat zijn mensen die eigenlijk onvoorstelbaar veel inzichten hebben in de schriften. En die hebben dan geen oudsten. Die hebben gewoon, die zijn bij elkaar en die hebben niks geformaliseerd. Maar dat is een beetje theoretisch, want meestal zijn er wel een paar die daar oudsten zijn. Maar ze zijn niet als zodanig aangewezen. En waarom willen ze dat niet? Omdat ze eigenlijk zeggen, wij kunnen dat niet bepalen. Dat moet Gods geest bepalen. En daarom hebben ze daar hebben ze dat niet gedaan. Goed, dus wij zijn die congregationalistische gemeente. Nou, om nu de noodzaak van formeel gezag even aan te tonen, wil ik eens even een belangrijke les leren over informeel gezag en formeel gezag. Het is vrij eenvoudig om dat te begrijpen, maar niet iedereen heeft dat door. Ja?
Zijn er nog vragen? Want dat is een aantal dingen gezegd. Hij spreekt over een zegen. Wij in de zijn er vragen?
Ja. Vergadering der geloven zijn niet zozeer huiskerken. Die in Antwerpen heb je er één, in Contig nog één. Wereldwijd is dat een vrij grote beweging geweest. Dat zijn de Brethren eigenlijk. Hè, die, de Amish zijn ook in die geest. Hè. Dus die komen eigenlijk samen rondom het avondmaal. En dat is hun hoofdaccent. En dan wachten ze gewoon. Het is, als je zo'n samenkomst meemaakt, is het wel heel apart. Dus je zit daar en je kan soms een half uur absoluut niks horen of niks zien. En ze wachten op Gods geest tot iemand begint te spreken. Zo gaat dat dan. Ja, de christengemeente is natuurlijk oorspronkelijk daarin begonnen. Maar die zijn helemaal geëvolueerd naar het congregationalistische systeem. Ja, maar die zijn daar wel begonnen, ja. Ja, maar dat is nu wel heel minimaal geworden, ja. Ze zijn daar wel helemaal in veranderd, ja. Oké, dan even naar die twee gezagsvormen. Nu eerst even over gezag. Gezag is voor God zeer belangrijk. U kent dat verhaal wel uit de Bijbel, dat het volk van Israël door de woestijn wordt geleid naar het land Canaan uit de slavernij en Mozes wordt aangeduid als gezaghebber. Nou, dan op een gegeven moment is het daar Mirjam, zijn zus, die eigenlijk met Aaron, de oudere broer, dus Mozes was de jongste, Mirjam was de oudste, Aaron en Mirjam waren ouder, en die praten met elkaar en in dat gesprek roddelen ze over Mozes. En Mirjam komt dan wat in opstand. En Mirjam zegt dan, Mozes, je moet een toontje lager zingen, want wij zijn ook uit dezelfde familie. God heeft ook ons aangeduid. En dan treedt God direct op. Zegt, hey, wat gebeurt hier? En je ziet dat Mozes niet direct optreedt, want Mozes weet dat gezag iets is wat je krijgt. Maar God treedt op en die vraagt dan of ze voor zijn aangezicht komen. En dan zegt God tegen Mirjam en Aaron, zegt, moet je goed luisteren. Ik heb met heel veel leiders heb ik aangesteld, met de priesters, maar met Mozes heb ik van aangezicht tot aangezicht gesproken. En Mirjam wordt melaats dan. Mirjam wordt melaats. Dus God grijpt direct in. Als God dat niet gedaan had, had waarschijnlijk heel het volk omgekomen in de woestijn. Dus er zijn ook wel moeilijke dingen, botsingen, maar je ziet altijd weer dat Mozes dat intense gezag heeft. Daar zie je uit dat God vindt gezag ongelooflijk belangrijk. Maar gezag kan ook totaal misbruikt worden. Hè? Maar daar kom ik straks nog wel op. Nu is er dat informele gezag, dat is er altijd. Dus informeel gezag is gezag door kwaliteit. Dus als u een dienst hebt, bij wijze van spreken, en u bent een groot muzikant, dan heeft u geweldig veel gezag. U kunt een instrument bespelen, waardoor u, en u hebt misschien een prachtige stem, waardoor u een hele groep mensen aan u kan binden. Dat is door uw kwaliteiten, door uw gaven. Dus als je bijvoorbeeld heel intelligent bent, dan heb je dus veel informeel gezag. Dus in het land gesproken betekent dat, je hebt de regering, dat is formeel gezag, maar je hebt de universiteiten, dat is informeel gezag. En de universiteiten, de professoren, kunnen veel intelligenter zijn dan de ministers. Nou, dus wanneer de professoren spreken, dan spreken ze altijd met het besef dat er een regering is die beslist en niet zij. Ze kunnen daar wel druk op zetten, maar het is altijd met argumenten dat ze werken en de regering doet het. Dus wanneer de regering in Brussel beslist dit en dit moet gebeuren, dan zal je zien dat als de universiteiten daar absoluut niet mee akkoord zijn, dat ze dat toch doen. Ja, maar daar kom ik straks nog op. Maar hier heb je dus het verschil tussen formeel en informeel gezag. Dus er is in een gemeente altijd veel informeel gezag. Nou, dat is dienend gezag, als dat goed is. En dat is fantastisch. Maar als er geen formeel gezag is, ga je ontdekken dat dat informele gezag met elkaar gaat strijden. Ja. Ja, ik zal dat straks nog even noemen, hoe je dat met elkaar verbindt, hoe je met elkaar op moet trekken. Ik heb een vriend, die was directeur van een bedrijf dat erg veel met computers werkt. Die is eigenlijk controle van het water. Ja, hij had een zaak in Duitsland, hij had contracten van de overheid om zwembaden, maar ook de kuststreken en zo, een certificaat te geven of men kon zwemmen daar. Dus, en dat was zeer, zeer hoog technisch apparatuur. En die, hij als directeur, hij is een zeer bekwame bestuurder, maar lag eigenlijk elke nacht wakker. Want hij kon die ontwikkelingen niet bijhouden. Dat was te veel voor hem. En dat betekende dus dat hij op een gegeven moment besloot, min of meer, ik ga ermee stoppen, want ik kan het niet meer. Totdat hij, jaren geleden, misschien 20 jaar geleden of 25 jaar geleden, eens een keer onder mijn gehoor zat en toen ik dit verschil uitlegde. Dat was voor hem een openbaring. En hoe dat je dan met die twee omgaat, want die twee zijn er. Maar hoe gaan die met elkaar optrekken? En nou, hij heeft dat gedaan in zijn... Hij is dan directeur gebleven. Hij heeft dat inzicht gekregen. Hij heeft zijn mensen die heel bekwaam waren, die informeel gezag hadden, is die gaan eerbiedigen. En hij maakte het wonder mee dat zij hem eerbiedigden. Op een bijzondere wijze. Nu is hij gepensioneerd en was heel interessant. Ik ontmoette hem pas. En toen zei hij, op mijn afscheid heeft een van de mannen, hij had dan zo'n 30 mensen in dienst, heeft gesproken. En die heeft dus een speech gehouden. En in die speech zei hij, directeur, nu ga je weg van ons. Wij hebben geconstateerd in de afgelopen 25 jaar, is geen van ons, van onze 30 mensen, is gescheiden. Onze huwelijken zijn sterk gebleven. En wij hebben met elkaar erover gesproken. En wij geloven echt dat dat komt door u. Door de wijze waarop je gezag hebt gegeven. En dat, ja. En die kreeg dus een staande ovatie. Van dankbaarheid. Omdat hij dit goed begreep. In een gemeente is dat heel moeilijk. Betekent dus dat ik ben, zolang als ik in België ben, ben ik oudste geweest. Maar ik kan geen muziek spelen. Dus, maar ik heb wel als oudste de eindverantwoordelijk voor alle in de samenkomst. Nou, in Genk, waar ik was, hadden we dat regelmatig. Dan was daar een muzikant, dat was een virtueus op de gitaar. Maar ja, weet je wel, je was dan een beetje in de rocksfeer aan het komen, weet je wel. En dat moesten we dan een beetje temperen. En dan, maar ja, er was een grote groep die dat schitterend vond. Een andere groep die dat uit de duivel vond. Weet je wel, en dat begin je. En dan, wanneer er dan het besef is dat het formele gezag, dat het gezag is dat voorgaat op het informele gezag, dan is er eigenlijk geen probleem. Maar voordat dat doordringt, is niet gemakkelijk. Zo, ik hoop dat je nu dus begrijpt dat informele gezag, dat is altijd aanwezig. Of je dat nu wil of niet, dat moet je niet aanstellen. In een groep mensen heb je dat. Daar moet je alleen maar ontzettend je over verheugen en daar moet je gebruik van maken. Maar dan moet je wel wijsheid hebben, want anders gaat het totaal verkeerd. Dat? Dat fotootje. Ja, dus dat is. Ja, dat is gewoon gezag, hè? Ja. Ik heb dat maar genomen omdat. Ja, weet je. Gezag hebben. Dus en dat is een heel belangrijk punt, maar ja, dat hoor ik bij formele gezag te zeggen. Dus dat informele gezag begrijpen we nu, hè. Dus, ik zal nu over het formele gezag. Dus als de Bijbel spreekt over oudsten, dan bedoelt de Bijbel formeel gezag. Maar de Bijbel is natuurlijk een heel wijs boek en God is een wijze. Dus God zegt altijd dat je moet zoeken naar deze mensen formeel te maken die dat hebben. Begrijp je? He, dus je moet natuurlijk zoeken naar de mensen die dit hebben, die dat moeten worden. Maar het probleem is dat je dat nooit over het breedste, over het hele brede scala kan vinden. Dus ik zeg al, ik ben dan altijd oudste geweest. Ik weet niks van muziek. Ik kan er alleen maar maatloos van genieten. Maar ik kan ook genieten van de drum en van de gitaar. Ik vind het prachtig allemaal. Maar ja, ik zie dat anderen dat verschrikkelijk vinden. Ik zie dat de muzikanten, ja, soms boos worden omdat ze hun ding niet mogen doen. Dus je ziet daar ongelooflijk veel spanning. En dan krijg je die partijschappen. En dan moet dus dat formele, moet iedereen begrijpen dat die de lijn uitzetten. En als die dat dan doet, is er altijd een groep die minder aan zijn trekker is gekomen. En de andere groep is meer aan zijn trekker gekomen. En daar moet je natuurlijk als formeel leider enorm mee oppassen. Dus formeel gezag is aangesteld gezag. Dat betekent dus dat er een moment geweest is waarin de groep gezegd heeft, ik heb wat water nodig, ja. Waar de groep gezegd heeft, ja, wij willen graag dat je ons leidt, ja? Nou, die moeten allerlei, de Bijbel is daar heel duidelijk over, waar dat allemaal een beetje aan moet voldoen, maar er moet dus een moment komen. Dus op 18 september hebben wij dus in Herentaals, omdat ik daarop sta, hebben we dus mijn opvolger. Het is een speciale dienst geweest, waarin ik voor iedereen het overgedragen heeft aan hem. Dat betekent dus dat ik terugstap. Dat doe ik ook echt. Dus in de vergaderingen vraag ik dat ook aan hem. Wat denk je dat we moeten doen? En ik ga daar niet in zitten roeren. Want ik moet gezag volgen. Dus deze broeder, ik heb dat maandag hadden we een vergadering. En dat deed hij prachtig. Dus dan heb ik dat dinsdag, ik coachte hem. Heb ik dinsdag gezegd, ik denk, je deed het perfect. Je hebt geluisterd en je gaf het laatste woord. En je hebt de lijn uitgezet. En mensen aanvaarden het. Dus betekent dus dat ze formeel gezag aanvaarden. Dus toen Mozes stierf, toen had hij een jonge man bij hem. Al een hele lange tijd, Jozua, die met handoplegging het formele gezag heeft gegeven. En Mozes vervangen is natuurlijk geen kleinigheid. Maar het volk, staat er dan ook, je moet dat maar eens lezen, allemaal zo prachtig. Het volk erkende Jozua als de leider. Nou, dat is fantastisch. Ik bedoel, als dat gebeurt, dan is er grote zegen. Nu is het natuurlijk het probleem, wat ik ook net zei, dat er altijd enorme spanningen zijn tussen die twee. Dus bij mijn vriend bijvoorbeeld op het bedrijf, waren er in die periode dat hij zo gespannen was, werkte hij zich dood, want hij probeerde dat allemaal goed te begrijpen. En de mensen die zeiden altijd, ja, maar het is niet zo. En hij raakte helemaal in paniek. Toen hij de verhouding tussen die twee ging begrijpen, toen stopte hij met studeren. Hij ging de grote lijnen vasthouden. En als hij naar Berlijn moest voor een contract, nam hij de informele leider mee. En vertelde die dat hij het geweldig zou vinden als hij in die gesprekken met de overheid zijn expertise zou op tafel leggen. En die mensen wisten niet wat ze overkwam. Die werden dus in de kern. En dan, na zo'n meeting, als dan de eindbeslissing genomen moest worden, haalden die mensen erbij, die allemaal er verstand van hadden. Kwamen ze er niet uit, dan vertelde die, ja, nu moet er dan toch een lijn uitgezet worden. Vinden jullie het goed? En dan komt de formele leider als we dit doen. En dan zeiden ze, ja, dat lijkt ons een hele wijze zaak. Want we kunnen toch niet aan iedereen 100% voldoening geven. Nou, daar heb je dus die samenwerking. Dus het betekent eigenlijk dat een oudste in de gemeente des Heren die formele aanstelling krijgt, is niet iemand die alles kan, maar die gewoon alles wel overziet en iedereen waardeert en iedereen die informeel gezag heeft een grote zegen heeft. Nou, het is heel belangrijk dat je nou gaat begrijpen dat het formele gezag voorrang heeft op het informele gezag. Ja. Dat is erg belangrijk. Dus in een gezin is dat ook zo. Dus als je als vader en moeder je kinderen opvoedt en je kinderen worden tieners en die worden 18 en die worden 19 en je luistert niet naar ze, maar je zegt je doet wat ik wil, dan krijg je geweldige explosies. En dan zeggen ze, maar je bent dwaas, dat klopt helemaal niet. Maar wanneer je gewend bent om naar hen te luisteren en te eren en vragen te stellen, hoe zit dat? Ja, dan ga je zien dat ze jouw formeel gezag aanvaarden. En omdat jij dat informele gezag van hun aanvaardt. En dat ook bedankt voor. Nou, dat is natuurlijk... Ja, dus, maar in de gemeente des Heren en overal trouwens... is formeel gezag belangrijk.
Dat betekent ook gelijk dat je een probleem hebt in de gemeente of in het bedrijf. Wat als je herinnering kan brengen, invoering gezag.
Absoluut, oh ja. Oh ja. Je ligt wakker en je wordt een dictator. En je ontslaat mensen, ja. Ja. En dat is heel moeilijk, ja. Ja. Maar in de gemeente des Heren mag dat niet. Dus een leider mag in de gemeente des Heren nooit macht uitoefenen. Wat hij doet is eigenlijk met iedereen optrekken, ziet met iedereen praat, ziet waar de belangrijke gaven liggen, waar God dat gezag gegeven heeft. En dan dat neemt hij samen en samen nemen ze het besluit. En als het goed is, merkt de groep niet dat het formele wint. Eigenlijk moet het zo zijn. Hè, dat hij zegt, wauw, ja, dat is eigenlijk... Heel mooi. Dus deze twee zijn dus ja, altijd aanwezig. Dit is in de Bijbel ook volop aanwezig. En het loopt constant mis. He, dus je hebt heel veel situaties in Israël, waarin bijvoorbeeld bij David en Absalom, he, dan krijg je David het formele, Absalom het informele. Waarom? Absalom was een jonge man, die is prachtig, schitterend haar. Hij kan het mooi uitleggen, weet je wel. En David is een beetje afstandelijk. En ik weet niet wat hij toen markeerde. En je ziet dus dat het volk in opstand komt naar David. En er komt een clash. Maar uiteindelijk, als je de Bijbel goed leert kennen, zie je dat dat David zijn schuld was. Dat was David zijn schuld. Omdat David niet doorhad. Welke een ongelooflijke agressie er zat in Absalom. Hè? Absalom zijn zus was verkracht door zijn halfbroer. David had daar geen aandacht aan gegeven. En Absalom was schitterend mooi, was een van de mooiste mannen. Zijn zus die verkracht werd, was een prachtige vrouw. En dat was zijn zielszus, waar hij ontzettend veel van hield. En David heeft niet opgetreden naar zijn oudste zoon. En dat is bij Absalom helemaal verkeerd gegaan. En toen is Absalom zijn kwaliteiten gaan misbruiken. En het volk trapte erin. Ja. En God heeft dan dat formele gezag laten functioneren. En Absalom heeft natuurlijk grote fouten gedaan. En God zal dat beoordelen. Maar David heeft ook erg grote fouten gedaan. Omdat hij op dat moment niet doorhad waar die mee bezig zijn. Zo, dus in de gemeente moeten die twee altijd met elkaar werken. De gemeente moet weten dat die voorrang heeft. Maar de formele leider moet weten dat die totaal, de informele totaal moet meenemen in zijn besluit. Nu dat maakt onze gemeentes zeer boeiend. Maar ook zeer lastig.
Dan kan je zeggen, in Handelingen heb je daar bij de jaren een soort situatie hebt met dood God. En er worden bepaalde mensen uitgezocht om op te lossen. Of zijn er duidelijke voorbeelden in deze gemeente?
Over dat informele en formele gezag. Ik denk dat je vindt dat voortdurend eigenlijk, dat... het volk, de gemeente, ja, helemaal betrokken is bij het, het bepalen van hoe de gemeente in elkaar steekt. We hebben bijvoorbeeld opmerkingen van Paulus over Marcus, waar hij dan op een gegeven moment zegt, even kijken, waar staat dat in? Ja, waar hij zegt dat, je, dat hij, nee, maar dat hij grote en belangrijke dingen voor hem gedaan heeft. Even kijken hoor, ik moet het zo kunnen vinden. Hè. In 2 Timotheus staat dan, haal Marcus af en breng hem mede, want hij is mij van veel nut voor de dienst. Hè. Bijvoorbeeld, daar heb je Marcus, die, ja, eerst werd hij verstoten eigenlijk door Paulus, omdat hij nog niet voldoende volwassenheid had. En hier zie je dus hoe Paulus deze man een zeer belangrijke status geeft eigenlijk. Hè, om te zeggen van, deze man is uitzonderlijk belangrijk geweest voor de dienst. Als hij in Romeinen hoofdstuk 16... Ja, ja. Ja. En als je de Romeinenbrief leest aan het eind, dan zie je dus dat ja, de apostel Paulus daar die groeten doet aan al die mensen die in de gemeentes belangrijke plaatsen hebben gehad. En eigenlijk is dat allemaal jouw informele leiding geweest, die hij zeer hoog waardeert, maar die ook verantwoording aflegde aan hem. Hè? Hij was... Daar zit toch nog vrouwen tussen, absoluut. Ja, ja, absoluut. Ja, die moeten ook gehoorzame vrouwen. Ja, ja. Ja? Ja. Ja, dus wanneer je een stuurgroep als groep, als gemeente, een gezag geeft, dan zijn zij formeel. Hè? Dus de bepaalde groep, de groep zegt, die mensen, die nemen de besluiten, de eindbeslissingen. Ja? En dan zo'n stuurgroep moet wijs zijn, om niet te zeggen, oké, wij doen dat in een gesloten ruimte, en de rest moet maar volgen. Nee, die stuurgroep die gaat in heel de groep zich helemaal vermengen, luistert en bemoedigt en bedankt. En hun besluiten en hun ideeën zijn ideeën van de hele groep. En daar moet veel aandacht aan gegeven worden. Ja?
En het idee concreet, als je een bepaalde partij hebt als stuurgroep, dan geef je die persoon die geeft je niet onze groep, maar die heeft je wel verstand van. Dan kan je die uitnodigen.
Absoluut, moet je die uitnodigen. Ja.
Ja.
Ja. Ja. Nu, het is heel belangrijk dat er is op aarde nooit een eindgezag. Dus er bestaat niet hier op aarde dat er een mens is die dus het eindgezag heeft. Je hebt gezag naarmate je zelf onder gezag werkt. Ja, dat moet je goed tot je door laten dringen. Maar dat is zo. Dus als ik niet in een groep werk waarin ik verantwoording afleg, dan moet je mij nooit achter de microfoon zetten. Ik werk in een groep in Herentaals, waar we met elkaar de gemeente besturen en waar ze met elkaar kijken naar mijn leven. Ja? Maar wanneer ik nu gepensioneerd ben en ik ga daar weg, en ik zoek eigenlijk, hoe moet ik nu verder? Heb ik aan het VG gevraagd. Maak een kader voor mij. Want ik wil onder gezag werken. Ik wil verantwoording afleggen. Ik wil bevraagd worden. Dus je hebt geen gezag als je niet onder gezag staat. Dus een politieagent, die heeft uitsluitend gezag, omdat het regeringsapparaat hem formeel tot politieagent gemaakt heeft. wanneer hij dingen gaat doen die buiten de formele wetten gaan, gaat hij gestraft worden. Dan komt hij in de gevangenis. Ja? Dus wanneer hij, wat er dan gebeurt, asielzoekers die geen verblijfsvergunning hebben, wat in recent is gebeurd, besteelt in zijn uniform, is dit een afschuwelijke, ernstige zaak. Omdat die man dan het idee geeft dat hij gezag heeft omdat hij politieagent is. Nee, hij heeft gezag omdat hij onder gezag staat. En uitvoert wat hem gezegd is. Snap je dat? Ja, dus dat is erg belangrijk. Dus je vindt dus geen gezag op aarde van absolute norm. Behalve de Heer Jezus. Dat is dus de enige. En nog de paus. De paus heeft enkel gezag als hij Jezus naspreekt. Verder heeft hij geen gezag. En niet onder de indruk zijn van allerlei kleding of allerlei attributen. Dat is allemaal onzin. Ja? Dus dat is belangrijk. Dus, dus dat gezegd zijnde gaat het natuurlijk om dat je die twee moeten goed samenwerken. Dus je hebt, ja, dit is natuurlijk heel vaak wat je ziet, hè, twee ezels. Het zijn nog niet voor niets ezels, weet je. Hier zit eten, daar zit eten. En de ene zegt, maar ik moet eten hebben. En de andere zegt, ik moet eten hebben. En ja, ze hebben maar alleen maar ogen in hun hoofd, voorkant. En zien de achterkant niet. En zeggen, ik heb gelijk, want ik zie dat toch. En die andere zeggen, ik heb gelijk. En ja, dat wordt dus een situatie die erg veel voorkomt. Ja. Maar je hebt geen gelijk. Ja. Dus wat moet je doen? Je moet samen met elkaar spreken. En dan kom je tot de conclusie, mag ik bij jou hoop eten? En zodra die op is, mag jij bij mijn hoop eten. Ja. En dat is prachtig geregeld, hè. Ja, dus je krijgt de botsing wanneer je macht uitoefent. Nou, we hebben net gelezen dat een oudste mag nooit macht uitoefenen. Moet bidden. Dat zie je bij Mozes zo geweldig als Mirjam dat doet. Later Korach, hè, je moet maar eens lezen in Numeri, hoofdstuk 16 en zo. Dan zie je dat Mozes het aan God overlaat. God, wie heeft leiding? Ik heb het niet gezocht. Ik heb het niet gewild zelfs. Maar gij moet dat bevestigen. Ik heb in Genk dat meegemaakt, dat de gemeente in opstand kwam. Naar mijn leiderschap. En dat was heel lastig. Dus er waren een hele grote groep. En we hebben samen gezeten. En nadat we samen gezeten hadden, kwam in die week daarna al verschillende kwamen naar me toe en die zeiden, we hebben ons vergist. We hebben ons vergist. We dachten dat je macht uitoefende, maar we zien dat wij verkeerd waren. We hebben je niet geholpen. We hebben je laten aanmodderen. We hebben je... Want ik had me daar heel bloot gegeven en ik had gezegd dat ik ontzettend blij was als... Oh, dat is mijn schuld. Maar jij hebt informeel gezag, dus je kan het herstellen. Ja. Dus met machtsuitoefeningen krijg je botsing. Nu, dat is korte termijn werk. Dus met macht kan je binnen een uur kan je iets beslissen. Maar het gaat mislopen. Wanneer je de goede weg volgt, is nederigheid. Ja, dat is. En dat duurt heel lang. Dus dat betekent dat besluitvorming in ons midden is niet gemakkelijk. Iedereen heeft zijn zegje gezegd. En als leider is dat gewoon niet gemakkelijk. Je krijgt soms snijdende kritiek die van geen kanten deugt, denk jij. Maar er zit wel een kern van waarheid in. Maar ze zien niet het hele plaatje. Dan moet je dus tegen kunnen.
Dat als je als leider staat, dat je beslissingen neemt, waarbij je
Bijvoorbeeld, dat is zeker waar. En daar heb je dus erg, ja, is erg belangrijk dat men het formele gezag eerbied geeft. Hè? Ja. Maar geeft goed aan hoe je aan relaties moet werken als leider. Hè? Ja. Nou, nederigheid. Ik zou aan u kunnen vragen om eens in een paar woorden op te schrijven wat nederigheid is. En u zal ontdekken dat u daar niet uitkomt. Wat is dat nu eigenlijk? Maar het is goed om naar een synoniem te zoeken. Wat nederigheid is. Ja, maar dat is een cliché, hè? Wat betekent dat dan? Hè? Ja, de ander hoger achter dan jezelf. Er kwam toen Billy Graham in Noord-Korea was, toen had hij een publiek van 1 miljoen mensen in zijn samenkomst. En toen was de avond daarvoor, was er een bidstond. En toen waren ze bij elkaar als leiders. En toen zei Billy Graham zei toen tegen een van de Koreaanse leiders: leid jij die bidstond maar. En ze zegt hij: ja, maar ik zie er wel tegenop. En Billy Graham zei toen: hoeveel mensen gaan daar komen? Hij zegt: nou ja, ik denk van een 200.000. Oh nee, zei Billy, dan doe ik het zelf wel. Nou, was dat hoogmoedig? Was dat nederig? Wat is dat? Ja? Dus wij hebben een totaal verkeerd inzicht wat nederigheid is. Nederigheid betekent niet dat je je gaven niet ziet. Dat je iemand anders laat zingen die stem niet heeft waarvoor de mensen komen. Nederigheid betekent eigenlijk dat je open bent. Open bent. Dat je van binnen hetzelfde bent als van buiten. Dus dat mensen je hart kennen. Betekent niet dat als je, zoals Billy Graham, de gave hebt om wereldwijd ongelooflijk veel mensen toe te spreken, dat je dat ontkent. En dat je zegt dat je dat niet kan, want dan lieg je. Dat is een gave Gods. Maar dat betekent dat je die neemt, maar dat betekent dat je integer bent, dat je eerlijk bent. En dat je, als je tegen anderen zegt, joh, jij gebruikt je gebruikt je gezag en je gebruikt macht. Ja, dat is allemaal leuk te zeggen, maar dan moet je ook zeggen, dat doe ik ook. Ik heb dat ook. Moeilijk, hè. Dan heb je een heel ander niveau. Weet je? Dus dat is een van de problemen waar we mee zitten. Is dat wij zijn niet nederig. Echte nederigheid betekent dat je echt weet dat het uit genade is. En dat wordt gecheckt wanneer je onder kritiek staat. Dan als je scherpe kritiek krijgt. Dan voel je, is mijn werk nu uit genade of doe ik het uit prestatie? Ben ik nu beledigd of zeg ik nu, nee, dat is goed voor mij. God zal het goed maken. Weet je? Nou, dus ik ben nu 40 jaar bezig met dit werk. En ja, ik kreeg pas een mailtje van iemand die zei, ik heb me geschaamd over de vertoning die je zette op het podium. Ik ging door de grond van schaamte. Dus dat schreef hij ook nog. En dan keek ik naar. Ik zeg, ja, gezellig. Dan roep ik mijn vrouw erbij. Ik zeg, dat is best wel heftig. Ja. Maar dan direct denk ik, hey, dat is een test. Dat is een test. Doe ik het voor de Heer? Want het eerste wat ik opkomt, ik ben ongelooflijk beledigd. Ik zou hem doodschieten. Maar natuurlijk, dan houdt de gemeente op. Dan stop het. Wereldwijd word je beroemd dan. Iedereen weet ineens wie je bent. Maar daar gaat het niet om. Dus dan betekent dat je daar als leider mechanismes voor ontwikkelt. Hoe ga ik daar nu mee om? Dat betekent ten eerste dat je zegt, oké, ik moet daar 3 dagen over doen. Ik reageer niet. Ik probeer dat zelf rond te krijgen. Lukt het me niet, heb ik mijn adviseurs. Vertel ik eerlijk het verhaal. En ik kom op het punt waarvan ik zeg, nou ben ik op rust. En nu moet ik beslissen of ik reageer of niet reageer. En wat ik zeg. Nou, en dat is fantastisch. Als je in dat proces komt, is dat fantastisch. Dus ik heb, ja, daarop gereageerd, goh, dat het me, ja, erg veel pijn doet, dat zij zich geschaamd hebben, want dat ik mijn bedoeling had om hen een grote zegen te schenken, maar dat ik daarin mislukt ben. En dat is heel spijtig. Meer heb ik niet geschreven. Nou ja, wat ze ermee doen, dat is hun zaak. Maar ik was ontzettend dankbaar dat ik weer die genade gekregen had van God. En dat ik ontdekte dat eigenlijk alles wat je doet in de gemeente puur genade is. En dat heeft niks met prestatie te maken. Oké, dus openheid. Openheid is erg belangrijk. Nou, oudste, je moet omzien, zegt Exodus, bij Mozes was dat dan. Daarnaast moet gij onder het gehele volk omzien naar flinke, godvrezende, betrouwbare mannen die winstbejag haten en hen aanstellen. Nou, moet je eens kijken hoe dat staat. Dat is eigenlijk heel consequent in de Bijbel. Dus de leiders in de schrift, dan moet je kijken naar flinke, godvrezende, betrouwbare mensen. Dat is de oorsprong. Niet bekwame mensen, want dan ga je bankdirecteurs pakken. Of van grote leiders van grote concerns. Dat zijn de mensen die hebben ongelooflijk veel expertise. Maar het gaat er dus om dat er een juist karakter is. Het karakter van de Heer Jezus, dat moet zichtbaar worden. En van daaruit moet die aangesteld worden. En die moet ook bekwaam zijn. In Timotheus, kijk, 2 Timotheus. Vers 1, gij dan mijn kind, 2 Timotheus 2, gij dan mijn kind, wees krachtig in de genade in Christus Jezus, dus in de genade, hè? En wat gij van mij gehoord hebt onder vele getuigen, en dan verdrouw dat toe aan vertrouwde mensen, die bekwaam zijn, dat is de volgende. Vertrouwde mensen, betrouwbare mensen, die bekwaam zijn. Dus dat is karakterieel, door God gevormd en met gaven toegerust. Maar die volgorde is wel erg belangrijk. Dat je niet dat andersom zegt. Maar dat betekent ook dat als leider zelf moet je daar voortdurend mee bezig zijn. Je moet voortdurend jezelf voor Gods aangezicht plaatsen. En ik zal je een voorbeeld noemen. Wat mij enorm geholpen heeft. Ik was in Genk en toen introduceerden wij de drum in de kerk. Dat is dan, ja, de evangelische wereld heeft nu hele orkesten. Dat is prachtig. Maar toen ik in Genk begon, was daar het turgel. Riet van Vliet. Riet deed dat en was ook mooi. Maar verlieveleek kwamen daar jonge mensen en saxofoon en klarinet. Mijn kinderen begonnen trompet en sax en klarinet te spelen en hobo. En dan kwam de drum in de kerk en elektrische gitaren, alles kwam. En er moest geld geïnvesteerd worden in een geluidsinstallatie. En elke ontwikkeling op dat gebied bracht turbulentie. Nou, moest ik dus allemaal leiden. Hè? Dus ik zat dan tussen die twee groepen in. En dat is een hele grote leerstel geweest. Toen had ik in die tijd een bijbelstudie op een middag met een groep oudere mensen. Er waren hele lieve mensen die veel van mij hielden. En ik hield veel van hen. Maar er was er één daarbij die hield niet van mij. En op een gegeven moment was dan de drum in de kerk, we hadden daar wat over gesproken, mensen hadden wat pijn in hun oren, je weet het allemaal hoe dat gaat, en het was godonterend en zo. En toen zei er een, die ene dan die niet zoveel van mij hield, en die zei, weet je wat het probleem is, Wout? Ze nee, zeg eens, er is geen liefde! En toen zei ik hoor het. Het was eruit voordat ik het Ik had het niet onder controle. Nou, die hele vergadering, dat was min 40. Dat bevroor. En we hebben niet meer verder bijbelstudie kunnen doen. Iedereen was, ja, niet met de hand Gods geslagen, maar wel geslagen. En ik wist geen kant meer op. Dus ik naar huis. En ik kwam thuis en ja, ik was er toch wel van aangedaan. Dus ik zat in mijn studeerkamer zo voor Gods aangezicht. Hè. Ik zeg, Heere God, ik had toch gelijk. Ik zeg, Heere God, hoorde je die toon van dat mens? En zo was ik aan het bidden. En dat, ja, ik was erg onrustig en ik kwam op rust en toen zei ik, God, kan je luisteren? Ik zeg, ja, ik kan luisteren. En toen zei hij, heb je de toon van jou gehoord? Die heb ik ook gehoord, Wout. En die was exact hetzelfde als de toon van haar. Je had het verschil kunnen maken, maar je deed het niet. Je bent ongehoorzaam geweest. Nou, ik werd met de hand Gods geslagen. Dat was een enorme ervaring voor mij. En toen zat ik daar natuurlijk. Toen dacht ik, ja, wat moet ik nu doen? En toen kreeg ik notabene de opdracht om de volgende bijbelstudie, mijn vergeving te vragen voor de wijze waarop ik dit probleem behandeld had. En door dit te doen, maar dat is God die je gedaan hebt, bereikte ik wat ik wilde bereiken. Want wat gebeurde er? De mensen zeiden daar, ja, maar, die persoon die dat zo gezegd heeft, ja, maar ik was ook verkeerd. Ja. En anderen zeiden, ja, maar wij zijn mensen die iets vast willen houden, en wij zijn mensen die het oude vast willen houden, maar we zijn blij dat je de kerk zo wil vormen dat die voor de komende generaties goed is. En wij zijn daar, en ik wist niet wat ik meemaakte. En toen heb ik gezien wat genade was. Dat niks te maken heeft met gelijk of niet gelijk. Dat heeft te maken met nederigheid. Daar heeft het mee te maken. Maar dat is openheid. God moest mij duidelijk maken dat ik op dezelfde wijze gereageerd had als die persoon. Je hebt die persoon die jij wilde bekritiseren, of je hebt dezelfde middelen gebruikt als die je wilde bestrijden. Ja. En zie maar naar mijn zoon, hè, dat leerde ik dan altijd wel, dat hij nooit de zaken opgelost heeft met te doen wat de massa deed. Maar juist je tegenovergesteld. Ja. Nou, dat is prachtig, hè. Als je dat dan leert, dan is dat fantastisch. Zo. Ik ben niet vergeten. Dit is een absoluut keerpunt in mijn leven geweest. Waarvan ik, Ik ben ook zo gepakt door het feit dat Elia de Baalpriesters hoont, bespot. Ja? Waarom doet hij dat dan? Maar ik snap dat heel goed. Jezus is ook bespot. Als je bespot bent, dan worden je wortels blootgelegd. Waarom doe je het? En bij de Heer Jezus, toen die bespot werd, zie je waar zijn wortels lagen. Die beweegt niet. Die blijft dezelfde. Want die heeft zijn wortels in het eeuwige. En als ik bespot werd, ik heb dat meegemaakt in Leuven eigenlijk, zo heb ik dat ervaren, en ik ging van de kaart. En ik wist dat dat een onvolwassenheid was in mij. Ik wist dat dat iets was in mij waarin ik niet geworteld was in Christus. En dat moest ik leren. Ja. Zo, de fundamentele eigenschappen van een oudste, de fundamentele is hoed de kudde Gods. Absoluut, absoluut. Ja, je moet dus begrijpen dat dat een middel is in Gods hand om jouw wortels bloot te leggen. Waar liggen jouw wortels? Als jij geworteld bent in God, dan zal je nooit de last van hebben. Nehemia werd ook bespot. He, door Sambalat, je moet maar eens lezen, in Nehemia 4 en Nehemia 6, wordt bespot en je moet eens kijken hoe Nehemia erop reageert. Dat is prachtig, die bidt. En die zegt, Heer, we worden bespot, maar die stopt niet met werken, want zijn wortels waren in de roeping van God. En zo, ja, zo moeten we dat enorm leren. Dus hoe de kudde Gods, dat is de opdracht. Bereidwillig hebben we gezien in 1 Petrus 5, bereidwillig. Dat moet niet iets zijn wat gevraagd wordt, maar je moet zelf het initiatief nemen. Dus het betekent ook, mensen ga je ook exploiteren als leider. Ze gaan misbruik van je maken. En ik zeg altijd tegen ze, weet je, ik wil de Heere dienen met toewijding, maar ik wil niet dat je mij manipuleert. Dat je mij op sleeptouw neemt. Ik zeg nee, en het is nee. En dat heeft niks met jou te maken. Heeft alles met mij te maken, dat ik aan mijn grenzen kom. Door de jaren heen ben ik wat gemanipuleerd. Mensen die me probeerden achter een karretje te steken. En soms, ja, had ik dat niet door, had ik dat te laat door. En kon ik dat niet corrigeren. En dan natuurlijk als voorbeeld. Eigenlijk is dat de hoogste taak van een oudste, is een voorbeeld zijn. Een stukje rots zijn. Dat was het, denk ik. Dus als je nu de Bijbelgedeelte leest, ik heb ook die hele toespraak heb ik ook bij op papier, dus die krijg je straks. En je kijkt, dan zie je dus dat eigenlijk is de visvijver waar je de oudste uit vist, is niet uit de gemeente, maar is uit de gezinnen. Kijk naar de gezinnen. Kijk hoe het in de gezinnen gaat. Hoe is daar de dagelijkse wandel van de leider? Hè? Hoe gaat die met de kinderen om? Zijn die kinderen bang van hem? Zijn de kinderen in opstand? Zijn er kinderen, ja, enzovoorts. Of, ja, zijn de kinderen vrij en zijn ze gekaderd? Hè? En dat is belangrijk. Dus daar liggen de accenten op, echt. Dat ze niet grenzeloos zijn, dus dat ze zich vrij voelen in een kader. Kijk, vrijheid in de Bijbel is altijd gebondenheid aan het goede. En als je een kindje hebt dat net kan lopen, hè, een jaar, dan moet je een park kopen. En dan moet je in dat park moet je dat kind zetten. En dat kind is vrij in dat park. Als je dat buiten het park zet, dan wordt het grenzeloos. En dan pak het de kachel beet die veel te warm is. Dan lopen we tegen dit aan en dan loopt het over de straat, dan kan dat kind niet aan. Dus wij zijn mensen die zeer beperkt zijn en wij moeten gekaderd zijn. Ik heb mensen geholpen die geen vader hebben gehad. Hè, die grenzeloos zijn. En die van de ene relatie in de andere vallen. En ook telkens weer misbruikt worden aan alle kanten. Omdat ze een verlangen hebben dat niet gekaderd is. Dus wij moeten een goed kader in ons leven hebben, waarin we in leven. Nou, de punt, dat was het.